Ik kan ons nou die Bijbel oopmaak en saam lees. Ek wil eers lees uit Genesis 15. Die preek wat ek vanavond hou is deel van een serie gewees, een serie oor die kerk. Met ons vraag, wie is die kerk? En ons focus vanavond op die belofte wat God vir Abraham gee, die belofte van die land, Israël, die beloofde land. Na hierdie dinge, het die woord van die Here tot Abraham gekom in een gezicht en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou een skuld en jou loon is baie groot. Toe vraag Abraham, Here, Here, wat sal u my gee, aangezien ek sonde kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis, die Damaskener Eliezer is? Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal in die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom, en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou lichaam sal voortkom, Hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy om uit naar buiten met die woorde, kyk nou op naar die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo. En God het hom dit tot gerechtigheid gereken. Verder het God vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my een drie jaar oud vers, en een drie jaar oud bokooi, en een drie jaar oud ram, en een tortelduif, en een jongduif. En hy het dit alles vir hom gebring, en het middeldeur gedeel, en die helft is teenoor mekaar gelee, maar die voels het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoels op die dooie dieren af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar een diepe slaap op Abraham en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê God vir Abraham, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal naar jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begraven word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongerechtigheid van die Amorite is tot nog toe nog nie vol nie. En na sononder, toen het heeltemaal donker was, gaan daar een rookende oond en een vuurige fakkel tussen die stukken vleis deur. Op die dag het die Heere met Abraham een verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egypte af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die Kenite en Kenesite en Kadmoniete en Hetite en Ferezite en Refaite en Amorite en Kanaaniete en Gergasite en Jebusite. Dit is die eerste skriflesing. Die volgende een is uit Hebreërs 11 vers 8 tot 16. Daar vindt ons een beschrijving van Abrahamse geloof, wat voor ons een paar nieuwe inzichten geeft. Vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorzaam weggetrek naar die plek wat hy als een erfenis zou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy zou kom. Deur die geloof het hy als vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isaac en Jacob, die mere erfgename van diezelfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fundament het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit een verstorvene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle een vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, dus oor in die Galdeërs, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na een beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle een stad berei. Tot zover lees ons. Broers en susters in ons Heer Jezus Christus. Genesis 12, 13, 14, 15, die hoofdstuk oor Abraham is, om so te sê, een nieuw begin in die Bijbel. Dit is amper soos het tweede begin. Want die eerste begin was mooi en hoopvol. Die paradijs, die lewe met God, eindeloose vreugde, alles lyk skitterend. Maar baie gauw reeds in die derde hoofstuk loop alles verkeerd. Die mens word uit die paradijs verdryf. Daar is straf, daar is Gods vloek op die aarde. Die sonde neem toe en uiteindelik was God die aarde skoon deur die sondvloed. En daar het hy 8 mense, saam met diere, in 'n boot. Daarna groei die mensheid weer, maar hulle is steeds buiten die paradijs. Hoe kan het weer goed gaan met die mensheid, met die wereld? Nou, dan maakt God een nieuwe begin met Abraham. Hij roept 1 man en zijn vrouw, en beloof om van hulle een groot volk te maak. Die reddingswerk van God wordt zichtbaar. Voor die volgende eeuwen wordt die volk Israël die kerk van Christus. En die kerk wordt zo talrijk zoals die sterren. Nou, samen met daar die belofte van die groot volk, die talrijke nageslacht, gee God nog een belofte vir Abraham. Zijn nageslag sal een eie land kry. Nou, ek kan denk dat die eerste belofte, dat God uit Abraham een groot volk sal maak, vir ons sin maak. Die volk Israël het baie groter geword. Selfs alle volken is nou deel van die kerk van Christus. En Gods bedoeling is dus ook nie dat die kerk maar net oorleef nie, maar dat dit 'n veelkleurige, multiculturele geheel lichaam word. Mense uit alle volken word deel van Gods kerk. Dit kan vir ons tot ons verbeelding spreek. Daar die belofte maak sin, maar wat van die ander een? Abraham se nageslag sal die land Kanaan in besit neem. Oké, en dan? Nou woon daar Jode. Moet Christene daarna verlang om een dag in Israël te woon? Is dit ons bestemming? Nou, ons sal vanaand sien dat Jezus die antwoord is en dat hy die antwoord gee op hierdie vraag, wat ons bestemming is. Luister saam na die evangelie. Die kerk is op pad naar die beloofde land. Die eerste gedeelte, God sluit een verbond en daarmee versterken ons geloof. En die tweede gedeelte is, God belooft meer als een land. Die kerk is op pad naar die beloofde land. Die eerste gedeelte, God sluit een verbond. En daarmee versterkt hij ons geloof. Abraham is in hoofdstuk 12 door God geroepen. En hij heeft die roeping gehoor gegeven. Die belofte gegloeid en het naar Kanaan op reis gegaan. Een reis van dagen, weken. En uiteindelijk is hij er aangekomen. Maar zijn aankomst in die land was eindelijk een teleurstellende ervaring. Als je net leest wel alles wat gebeurde in Abraham's leven, dan kan je niet denken dat hij dadelijk enthousiastisch in Israël rondgestapt heeft. En gezegd, yes, hier is nou mijn eigendom. Dit is die land wat God voor mij beloofd heeft, dit is mijne hierin. Want hij daar rondgezwerf. En toen werd er hongersnood gekomen. Hij moest uitwijken naar Egypte. Later kwam hij terug in Kanaan. Maar was daar strijderij met zijn neef Lot. En er was niet genoeg kos en water niet. En dus die familieleden het uit elkaar uitgegaan. Daarna was daar zelfs een oorlog tegen die konings van die land om zijn neef Lot te bevrijden. En nou, in Genesis 15 praat God weer met Abraham en geeft hem nog een belofte, vers 1. Na hier die dingen, die woord van de Heere tot Abraham gekomen in een gezicht en gezegd, vrees niet Abraham, ik is voor jou een schild. En die vertaling is beter als je daar leest. En ik is jouw groot beloning. God bemoedigt Abraham dus in zijn situatie, wat glad niet rooskleurig was niet. Vrees niet. Dat zeg je niet voor iemand wat gemakkelijk in een stoel zit bij die huis en veilig voelt niet. Dit was onveilig voor Abraham. Dit was dus een bemoediging van Abraham. Maar Abraham, het vragen, daar blijft vragen in hem woel. Hij denkt aan die beloftes wat God voor hem geeft. En hij denkt daarover, dat is altijd een goede ding om daarover te denken. Wat is nou die impact daarvan op mijn leven? Hij gelooft dit, maar hij denkt ook van, hoe past dit nou in mijn situatie? Ik heb geen erfgenaam niet. Moet mijn knecht dan maar alles erven? Het maakt toch niet zin om bij dingen van mij te geven als ik dit niet voor mijn zoon en kleinzoon kan doorgeven. Nee, zegt God. Jouw eigen zoon zal jouw erfgenaam wees. En vervolgens wijst God voor hem die hele sterrenhemel. Zo talrijk zal jouw nageslag wees. En dan zit die Bijbel heel duidelijk in vers 6. Abraham heeft God gegloeid, heeft die Heere gegloeid en hij heeft om dit tot gerechtigheid gerekend. Maar het is ook duidelijk dat Abraham worstelt met die beloftes wat God voor hem geeft. Hij kent God nog niet zo lang niet. Hij heeft in zijn vaderstad afgoden vereerd, dat lees je aan het einde van die boek Jozua. En zijn denken is toch ook maar beperkt tot menselijke afmetings. Hij moet nog leren om bij God zijn mega afmetings aan te passen. En dit met zijn hele hart te aanvaarden. Hij houdt vragen, hoe weet ik dat ik hier die land in bezit zal nemen? Want hij ziet dit niet met zijn ogen niet. En wat dan zo opvallend is, daar is meerdere keren in die Bijbel dat mensen vragen voor God. En dan is dat partijkeer dat God hulle vermaan en straf, omdat hulle vragen in ongeloof. Maar hier vraagt Abraham duidelijk, niet in ongeloof, niet, maar in geloof. Want God vermaan hem niet. Hij geeft hem een verrassende en overweldigende antwoord eindelijk. De eerste sluit God een verbond met hem. En vervolgens geeft hij hem ongelooflijk groot beloftes. Nou, we gaan in hier die prik naar die twee onderdelen kijken. In de eerste plek dat hij dus een verbond sluit met Abraham. En dit gebeurt volgens die gewoontes van daar die tijd. Want als je nou eerlijk is, als je dit leest, dan laat het toch eindelijk jouw wenkbrauwen liggen. Dieren wordt doodgemaakt en in twee gedeel opgechopt. Daar is een schrikwekkende duisternis. En dan is daar een rokende oond en een vurige fakkel, wat tussen die stukken vlees doorgaan. Nou, dit is maar een snaakse manier om een overeenkomst met iemand te beginnen. Dit is niet hoe ons overeenkomsten sluit, nie. Als je bijvoorbeeld voor jouw bezigheid een contract opstelt, en dit gaat door een baie groot ding, soos een aankoop van een gebouw of die oorneem van een andere bezigheid, dan is dat ik als een, dalk zelfs een ceremonie. Dan maak je iets moois daarvan. Je gaat samen zitten aan een tafel. Je bespreekt dingen. Daar kan een contract wees wat beide partijen ondertekenen. Mooie ceremonie met geschenken dalk. In elk geval een mooie toespraak hier. Maar hier die verbondsluiting was echter gedoen op een manier zoals dit in die tijd in die Midden-Oosten gebruikelijk was. Je kan het ook eindelijk lezen, want God zei voor Abraham, krijg je die dieren en dan gaan hij. En hij deelde die dieren al dadelijk met de dieren. Hij weet hoe dit gedoen moet worden. En dit is dus volgewerkt. Als een machtige koning een ander koning oorwin het, dan heeft hij een verbond gesluit en eenzijdig die voorwaarden bepaald. En dan was het natuurlijk belasting wat vastgesteld is. Je moet nou zoveel betalen voor mij elke jaar. En hij heeft ook bescherming voor die overwonnen koning aangebied. En dan is dieren met de deur gedeeld als een uitbeelding van die vloek. Als jij niet die verbond houdt niet, dan is dit wat met jou zal gebeuren. En die beide partijen hebben dus middendeur die stukken gelopen om voor elkaar te verklaren, dus wat met mij zal gebeuren als ik niet hier die verbond hou niet. Nou, als je dit nou weet, dan gebeuren er een paar vreemde dingen bij hier die verbondsluiting. In de eerste plek, God is die machtiger partij, maar hij stelt niet enige voorwaarden van Abraham niet. In vers 13 tot 15 leert ons net van beloftes, wat God voor Abraham geeft. En hij vertelt wat met die volk zal gebeuren. Hier is een vriendschapsverbond, wat die machtigste partij God voor die afhankelijke Abraham aanbiedt. En dan die andere snaakse ding is in vers 17. Als je Elias naast om onder, toen het helemaal donker was, gaan er een rokende oond en een vurige fakkel tussen die stukken vlees door. Wat betekent dit? Onthoud, beide partijen behoort tussen die stukken deur te gaan om die vloek te aanvaarden. Maar kijk, Abraham, doe niks niet. En die rokende oond en die vurige fakkel is symbolen van God. Denk aan die vuurvlam in die doringbos bij Mozes. En die wolk van vuur wat in die woestijn voor die volk Israël uitgegaan is. Dit is dus net die Heere wat tussen die stukken vlees deur gaan. Het is niet nodig dat Abraham dit doet niet. Dit betekent dat God zelf die vloek van die verbond op hem neemt. Nou, God onderstreept dus zijn beloftes voor Abraham door op een zichtbare manier een verbond met hem te sluiten. Hij gebruikt gewoontes van daar die tijd, zodat Abraham meer zekerheid zal krijgen dat God die beloftes verzeker zal houden, zal uitvoeren. Die verbond is een ondersteuning voor Abraham zijn geloof. Maar God wijkt dus dezelfde tijd van die verbondsceremonie af, om duidelijk te maken dat die verbond eenzijdig is, zien voor Abraham en zijn nageslag. En God waarborgt met zijn eigen leven, om zo te zeggen, dat hij die verbond zal houden. Hij is die enigste partij wat tussen die stukken deur gaat. Hij neemt die vloek van die verbond op hem. Nou, broers en zusters, ons weet dat God niet kan sterven. Hij kan ook niet liegen of zijn woord breekt niet. Hij zal definitief zijn belofte houden. Abraham zal een zoon krijgen. Zijn nageslag zal een groot volk worden. En hulle zal die land Canaan in bezit nemen. God het dit in die Bijbel het neerskryf, zodat ons ook mag raak zien wat God in die verbond voor ons gee. En ek wil twee hoofzaken in die eerste deel van die preek voor jullie uitleg. Die eerste is dat God die zwak geloof van zijn kinders versterk, ondersteun. En als ons eerst weer terugdenken aan die situatie van Abraham en Isaac en Jacob, dan, als je die verhalen mooi leest, dan moet het toch wel opvallen dat dit een pad is met baie draaien, slaggaten en doodloopstraten. Hoe zou je die verhaal lezen als je die verdere afloop van die geschiedenis niet zou kennen? Je zou met gespannen verwachting lezen. Zal Abraham nou wel een schien krijgen? Hulle was kinderloos. En 10 jaar na die belofte, het hulle steeds niet een schien gehad. Hulle wordt maar ouder en ouder. Hoe gaat dit gebeuren? Je is in spanning. En dan zie je ook in die verhalen dat Abraham verskeie plannen gemaakt heeft om zelf erfgenaam te riool. Hier in die hoofdstuk noem hij zijn knecht Eliezer. Hij wou hem aannemen, ambtelijk, zodat die zijn erfgenaam zou worden. Later heeft hij een kind verwekt bij die slavin Hagar. Toen is Ismaël geboren. En Abraham heeft dus menselijke oplossingsgezoek. Hij heeft Gods belofte gegloeid, ja. Die Bijbel zegt het. Maar zijn geloof was zwak en onvolmaak. En kijk naar Jacob, hij vaart niet beter niet. Wanneer gaan hij ophouden bedriegen en manipuleren? En God eindelijk gehoorzaam. Dit is die hele spanning wat leeuwen, die verhaal van Jacob. En dan later, als die hele volk in Egypte slaven geworden is en alle sinkies doodgemaakt wordt. Hoe zal hulle die land Kanaan gaan erf? Hulle moet eerst nog oorleef. Nou, ons ken die uitkomst. Maar als je nou dit voor een moment vergeet en dan die verhalen lees, dan voel je die spanning, die beproevings wat die aardvaders ondergaan het. Die lang wachttijd. Zal hulle daar die beproevings doorstaan? Vasthouden aan Christus en volhard in geloof in die belofte? Zal die nageslag inderdaad die beloofde land ontvangen? Nou, en juist daarom geeft God voor Abraham die verbond. Die verbond wat hij met Abraham sluit, is voor hem een waarborg. God maakt dit zichtbaar. Die hele ceremonie bevestigt dat God een blijvende en een bindende verhouding met hem bouwt. En dan herhaalt God zijn belofte. Ik maak van jou een groot volk. En hij maakt dit nog meer specifiek. En hij laat Abraham ver in die toekomst kijken. Je kan dit hier lezen in vers 13 en volgende. Weet verzeker dat jouw nageslag vreemdelingen zal wees in een land wat aan hulle niet behoort. Daar zal hulle dienstbaar wees en verdrukt wordt 400 jaar lang. Abraham hoort dus nou reeds wat in die volgende 4 eeuwen gaan gebeuren. Dat is eigenlijk baie bijzonders. En dit heeft latere generaties ook geholpen. Want die wachttijd, al is dit 4 eeuwen, betekent dus niet dat God zijn beloftes vergeet het niet. Of dat hij dit zelfs kanselleert. God is in beheer van die geschiedenis. En hij zal alles zo regeren dat die volk na 400 jaar bevrijd wordt en die beloofde land zal ontvangen. Die vierde geslacht, vers 16, zal hierin terugkomen, want die ongerechtigheid van die Amorieten is tot nu toe niet vol. Die verbond is dus bedoeld voor die ondersteuning van Abraham's zwak geloof. En dit is ook hoe kom God ons in die verbond opgenomen heeft. Die verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, heeft ons gezongen in Psalm 105. En ons is lief daarvoor om dit te zingen bij elke doopsbediening. Is jij gedoopt? dan mag je op die betrouwbaarheid van God en van zijn beloftes vertrouwen. Je kan terugkijken in die geschiedenis. En in die Bijbel leest dat God die beloftes aan Abraham nauwkeurig uitgevoerd heeft. En onthoud, dit is God wat zij zien uitstort door Abraham en zijn nageslacht. En dit sluit alle gelovigen in, die nageslacht van Abraham. Jij mag een liefdevolle verhouding met God hebben. Een verhouding wat hij zelf begint en mondelijk maakt. Dit is zijn genade. Nou, dit was dus die eerste hoofdstuk, die eerste hoofdzaak in die eerste punt. God ondersteunt ons zwak geloof. En daar is nog een tweede hoofdzaak, wat ik hier zie. En dat is die volgende. In Christus neemt God zelf die vloek van die verbond op om. Ons heeft nou al gezien, toen God die verbond met Abraham gesluit heeft, heeft hij zelf tussen die stukken vlees doorgegaan. Het wordt gesymboliseerd door die vurige fakkel en die rokende oond. En dit betekent dat God zelf die straf van die verbond, die dood, zal dragen. Als die verbond verbreek wordt. Hij waarborg die vervulling van die beloftes. En dit moet wel voor Abraham een schokkende gebeuren geweest zijn. Hij moet wel erover gedenken. Wat betekent dit dat God dit zou doen? God die vader kan niet sterven. Nie. God die zoon het daarom mens geworden om te sterven. Zo had hij die vloek van die verbond, wat ons, oor ons geroepen heeft, op hem geneem. Al onze ongerechtigheid, ons tegenstand, ons ontrouw, al onze zondes, heeft hij gedragen. Juist door die kruisiging, wat een smadelijke manier was om te sterven, heeft hij die smaad, wat ons verdient, omdat ons die verbond verbreken heeft, gedragen. Zo heeft hij die vloek vernietigd en kan die zegen van God vrijelijk naar ons toestroomen. Wanneer ons nachtmaal vier, wordt ons hieraan herinnerd. Ons eet en drinkt die tekens van zijn lichaam en bloed. Gloor daarom dat hij zijn leven gegeerd in ons plek. En dat hij met zijn bloed die verbond van genade mondelijk gemaakt heeft. Wat de zonde je ook gedoen hebt. Hoe groot ook. Hoe baie dit jou ook met schaamte vervul. Jezus heeft die straf en die vloek daarvoor gedragen. Gloe in om. Dan was hij jou in zijn bloed. En mag je die zien van Gods liefde ontvangen. Jezus roept ons en moedigt ons persoonlijk aan. Eet en drink mijn lichaam en bloed. Ik heb dit verbreek en vergiet. Om die zegen van Abraham aan mijn hele volk te geven. Eet en drink allemaal en geloof in mij. Dit was die eerste punt. En dan gaan we naar die tweede punt. God belooft meer als een land. Voor Abraham was die belofte van een land baie concreet geweest. Hij had die grond en die bomen en die rivieren en die bergen en die steden van Canaan gezien, hij kon dit aanraken. Dit was tastbaar, concreet. Maar dit was nooit zijn eigendom niet. Hij blijft een vreemdeling zonder grondgebied in die beloofde land. Abraham is niet een eigenaar, wat zijn eigenaarschap bewijst, door een stad te bouwen. Hij blijft de rest van zijn leven in tenten. Hij blijft een bijwoner en een vreemdeling. 400 jaar later eerst, heeft die volk Israël die beloofde land ontvangen. God heeft die belofte aan Abraham vervuld. Hij heeft een groot volk geworden. En hij geeft die volk ook een plek om te wonen. Om zichzelf te regeren. Een plek wat veiligheid verschaft. En waar hulle wel dagelijks leven voor God kan leven. Maar daar die land is meer als een stuk grond, een blijplek. En dit blijkt als ons Hebreeën 11 leert. Kom ons kijken weer naar de versen. In vers 9, door die geloof het Abraham als vreemdeling gaan wonen in die land van belofte, zoals in een vreemde land, en in tenten gewoon, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen van diezelfde belofte. Want hij die stad verwacht wat fundament heeft, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. En dan vers 13. In die geloof het hulle allemaal gesterven zonder om die beloftes te verkrijgen. Maar hulle het uit die verte gezien en gegloe en begroet. En het beleid dat hulle vreemdelingen en bijwoners op aarde was. Want die wat zulke dingen zegt, verklaart dat hulle een vaderland zoekt. En dan zei hij in vers 15, van als hulle aan hulle vroegere vaderland gedenken, het zou hulle daar naartoe teruggegaan het, hulle het niet. Maar nou verlangen hulle naar een beter een, dat is een hemelse. Daarom schaam God om niet voor hulle, om hulle God genoemd te worden niet, want hij het voor hulle een stad bereid. Nou, ik vind het altijd asembroerend om Hebreeën 11 te lezen. Dit geeft inzichten wat je niet in die boek Genesis leest nu. Twee voorbeelden. De eerste een is toen Abraham zijn zoon Isaac geofferd heeft, het hij volgens Hebreeën 11 overweeg dat God Isaac uit die doden kon opwekken. Je leest het niet in Genesis 22 niet. En dan hier die een. Abraham heeft die stad verwacht wat fundament heeft, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Dit lees je niet in Genesis 15. Dit is aanvullende openbaring wat de Heer voor ons geeft in die boek Hebreeërs. En dit helpt ons om te verstaan wat die belofte van die land voor Abraham betekent. En voor ons betekent. Want ons, allemaal gelovigen, is vreemdelingen op aarde. Ons heeft geen permanente blijplek niet. Ons is eindelijk tentbewoners, zoals Abraham. Ons verwacht niet meer die land Israël als die beloofde land niet. Want Hebreeën 11 vertelt ons dat Abraham reeds besef het dat het niet over Kanaan gaat niet. Hij het verlang naar die stad wat fundament heeft. Die hemelse stad wat God ontwerp en gebouwd heeft. En dus ook om hij kon volhard, zonder dat hij die land Israël in bezit geneemt. Want hij heeft uitgezien naar die vervulling van die hemelse stad. En als ons hoor van een stad met fundamenten, een hemelse stad, ik denk dan gaan ons gedachten al gauw naar Openbaring 21. En ik stel voor dat ons een paar versen daaruit lees. Ik kan het maar daarbij nemen. Openbaring 21, vers 1 tot 3, lees ons eerste. En let op hoe je die beeld van die stad hier terugzien, en hoe dit samensmelt met die beeld van die bruid. En ik had een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan en die zee was daar niet meer niet. En ik, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jeruzalem, zien neerdaal van God uit die hemel. Toen bereidde ze bruid wat voor haar man versierd is. En ik had een groot stem uit die hemel hoor zeggen, kijk, die tabernakel van God is bij die mensen en hij zal bij hulle wonen. En hulle zal zijn volk wees en God zelf zal bij hulle wees. Als hulle God. Wat een prachtige gedeelte is dit. Dit wijst voor ons die vervulling wat Abraham reeds naar uitgezien heeft. Die stad wat uit de hemel neerdaalt van God. En die stad wat God bereid heeft, is dezelfde tijd die bruid van Christus, die vrouw van die lam, die kerk. Openbaring 21 beschrijft tweemaal die stad. En in beide gevallen staat daar heel duidelijk dat dit uit die hemel van God neerdaalt. Denk aan Hebreeën 11. God is die bouwmeester en ontwerper. En daar die stad is gemaakt van zuiver goud. en die mooiste edelstenen. En wat is die stad dan precies? Waarom gaan dit nou? Nou, lees maar in vers 3. Kijk, die tabernakel van God is bij die mensen. En hij zal bij hulle woon. En hulle zal zijn volk wees. En God zelf zal bij hulle wees als hulle God. Dus hier die stad is niet, ga niet over die muren van bescherming of zoiets niet, want daar is niet meer vijanden in die, op die nieuwe aarde. Nie? Dit gaan over een woonplek. God woon bij die mensen. En je leest dit ook in vers 22 en 23. Kijk maar aan die einde van die, amper aan die einde van die hoofdstuk. En een tempel had ik niet daarin gezien. Nie? Want die Heere God, die Almachtige, is zijn tempel en die lam. En die stad had die zon of die maan niet nodig om in om te schijnen, want die heerlijkheid van God het om verlicht en die lam is zijn lamp. Je ziet dus dat twee van die dingen, wat beelden, wat, ja, wat de verbeelding was van wat God voor zijn volk betekent, afwezig is. Want nou zie je die werkelijkheid. In Jeruzalem was er altijd die tempel, symbool van Gods aanwezigheid. En op aarde was daar die zon, symbool van Gods licht. En nou is die symbolen weg. Dat is net die werkelijkheid. God zelf en die lam. En hier die stad, dit is dus waarover dit gaat. God en mens verenig door die lam, Christus. Want Jezus is God met ons, Immanuel. Die stad is een afbeelding van Christus, wat gelovigen bij God brengt in heerlijkheid, in eeuwige, zonderloze toewijding en vreugde. Het is waar we dit gaan, in die belofte van die land. En denk net terug aan die begin, Adam en Eva, het God en mens, het gezondig en hulle zonde het God en mens geskei. En die mensen zouden die paradijs, die aanwezigheid van God, verdrijf. Bij Abraham heeft God dus een begin gemaakt. Om die afstand tussen God en mens te oorbrug, terug te draaien, om te keren. En hij gaat samen met die gelovigen op pad naar die eindpunt en die einddoel van die geschiedenis. Die hemelse stad. God belooft dus reeds voor Abraham dat hij die gevolgen van die zonde helemaal zal omkeren. En uiteindelijk zal vernietigen. Die beeld daarvoor is die beloofde land waar zijn nageslacht zal wonen, samen met God. Het is die hele punt, het is die hoofdzaak van die beloofde land. Nou, en dit sluit heel mooi aan bij die begin van Genesis 15. En nou is eindelijk die cirkel gesluit. Want onthoud je nog dat God voor Abraham gezegd, vrees niet Abraham, ik is jouw schuld. En die rechte vertaling is daar, ik is jouw groot beloning. Dit is waarom we dit in die verbond gaan. God zelf. God gee homself voor Abraham in die verhouding. En hij gee reeds voor Abraham een herstel van die verhouding wat in die paradijs verbreek is. God wandelt met hem. God praat met hem. God consulteert hem zelfs voordat hij besluit om een stad te vernietigen. Abraham heeft in die verbond reeds die aanwezigheid en die vertrouwelijkheid van Gods gemeenschap geniet. En we gaan nou daarvan zingen in Psalm 25. Die vertrouwelijke omgang met God in die verbond. En Abraham besef reeds dat die verbond over meer als die land, over die grond gaan. Nou kom, ons stel ons voor, Abraham zit in zijn tent, daar in Israël. En vanuit zijn tent in Canaan zien Abraham uit naar die hemelse stad, waar die heerlijkheid van God volledig zal woon bij alle gelovigen wat Christus gered heeft. Dit is wat hem gemotiveerd heeft om tevreden te wees met zijn leven in tenten in die beloofde land. En die belofte van een land is dus voor ons steeds geldig. Die hemelse stad wacht voor alle gelovigen. En intussen is ons tentbewoners, bijwoners, vreemdelingen op aarde. Nou, broers en zusters, dit betekent dus ook dat ons leven hier op aarde daaraan, daarbij moet aanpassen. Moet niet verlangen naar een rustige, veilige plek hier op aarde en daarvoor net hard werken. Dit is tijdelijk, het is een verkeerde prioriteit. Als je een vaste plek hebt, geweldig, mooi. Maar leef alsof jij dit niet hebt. Verlang in geloof naar die stad wat fundamenten heeft. En wat straalt met die heerlijkheid van God. Dit is waar we het gaan in die verbond. In die belofte van die land. En dit is die eindpunt en die doel van die geschiedenis. Laat ons daarna uitzien met verlangen. En dus niet net een verlangen om maar net mooi in een mooie stad te worden. Nie? Verlang daarna om in die oneindige vreugde met God te leven. Verlang naar een verhouding wat niet meer door die zonde verstuurd wordt. Nie? Waarin je bestraald wordt door zijn licht. Je licht van zijn heerlijkheid. Terwijl je elke moment die heerlijkheid van Christus, die lamp van God, zien en bewonderen. En moet dan niet moeg worden of ontevreden wie is, zolang die belofte van die eeuwige stad nog niet gerealiseerd is. Dit is geenszins een bewijs dat dit niet gaat gebeuren. Nie. Zoals Abraham geleerd heeft, toen God hem vertelde van die 400 jaar, wat aan die beloofde land vooraf gegaan is. God is trouw. En elke nachtmaalsviering is een herinnering en een waarborg dat die eeuwige stadse fundamenten reeds gelegd is en dat dit spoedig uit die hemel neer zal dalen van God. Amen.